Wij proberen zo mogelijk staande te zingen uit lied 429, de verse 1 en 2 voor foto en groet. Het eerste couplet begint met komt, knielen wij voor Jezus samen. 429, 1 en 2 voor foto en groet. En na foto en groet, 429, het laatste vers.
Wat een vreugde om in een nieuw seizoen weer met zoveel bij elkaar te kunnen mogen komen. Dat is echt een grote zegen. Ook deze middag is onze hulp in de naam van de Heere die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u. En vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We zingen het derde lied uit volle borst. Laten we de dienst in de handen van de Heere leggen en ook voorbeden doen en dankgebed. Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk bedanken dat we in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. We willen u ook zo hartelijk bedanken, Heere, dat we door de liederen al geproclameerd hebben hoe dankbaar we zijn dat er een evangelie is waar we ons in kunnen verblijden, waar we onze kracht uitputten. Heer, we willen u ook zo danken, Heer, dat we elkaar al lange jaren kennen en dat we met elkaar op reis zijn naar het nieuwe Jeruzalem. En dat we bij elkaar horen, dat we één gemeente zijn, dat we één familie zijn. O Heer, komt u vanmiddag ook heerlijk tot uw doel door de boodschap, Heer, die brandt op mijn hart. Heer, we willen u ook zo hartelijk bedanken voor onze broeder Johan de Bruin, dat de operatie geslaagd is en dat hij nu weer bij ons in de dienst mag zijn. Heere, dank u wel dat u ook geneest, Heere, dat u daar ook doktoren voor gebruikt. Daar willen wij u ook voor danken. Wij willen u danken voor het goede land waarin wij wonen, Heer. Als wij denken hoe het eraan toe gaat in andere landen, Heer, dan is het belangrijk dat wij heel dankbaar zijn. Heere, want er is zo goede zorg voor ons, Heere. Ja, en natuurlijk gaat ons hart uit naar die arme sloebers in Oekraïne, Heere. We gaan gewoon huilen als we het nieuws zien, Heere, en we denken, och, wat een verschrikkelijke toestand. En waarom nou toch? Heer, daar zit een macht achter en die is niet van u, Heer. En daarom, Heer, bidden wij voor hen die u kennen daar, dat ze mogen blijven getuigen van de weg, de waarheid en het leven. Heer, en dat u zelfs dit gaat gebruiken om mensen tot u te brengen, Heer. Want u bent soeverein, u weet ervan, het neemt u niet bij verrassing. Heer, en u komt tot uw doel. Dank u wel, Heer, dat wij ogen mogen vestigen op een onwankelbaar koninkrijk. Want we zien zo duidelijk, Heer, dat alles is gebouwd op zand. Alles is zo wankelbaar. Het is allemaal zo niet sterk, Heer. Maar dank u wel dat wij een fundament hebben, dat wij ons leven gebouwd hebben op de rots en dat wij ons bezighouden met dat nieuwe Jeruzalem. Heer, maar zolang we hier zijn, Heer, zijn we uw licht en uw zout. En Heer, laat wij ook levende brieven zijn en getuigen zijn in deze wereld. En dank u wel dat we door onze liefde gaven, maar ook door zelf te gaan naar Oekraïne, de mensen mogen helpen, bijstaan en mogen wijzen op dat eeuwige. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons deze middag gegeven hebt. Daar ben ik u zo dankbaar voor. En komt u, Heer Jezus, maar tot uw doel. In Jezus' naam, amen. Het volgende lied is een blij lied, zoals alle liederen. En het is Johannes de Heer 41. Johannes de Heer 41. Een gouden oude. De nacht vloot heen, het is helder dag, er is blijdschap in mijn ziel. bedankt. En de vreugde van de Heere is onze kracht, sterkte. Heerlijk. Ik word blij van mijn eigen lied. Ja, heerlijk. Ik ga gewoon uit mijn dak. Ja. En als ik dan straks in de auto zit, er is vreugde over de brug van Gorinchem. Joehoe. Ja, zo kunnen, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ik heet ook Schep, hè. Schep vreugde in het leven, zet je zorg aan de kant. Dat is een oud liedje, maar het geldt nog steeds. Heerlijk, die hemelse vreugde. Die ons ook vanmiddag bij elkaar brengt. Want u heeft een beslissing genomen om hier naartoe te gaan. En het is zo mijn gebed geweest dat u vanmiddag ook echt persoonlijk een ontmoeting krijgt met de Heer Jezus. Vernieuwd wordt door dat krachtige evangelie van God. Er is een periode die achter mij ligt wat betreft de Hebreeënbrief. Op wonderlijke wijze ben ik in contact gekomen, of hebben ze mij contact gezocht, de Family 7. En ik heb de mogelijkheid gekregen met broeder Jack Brunt om vers voor vers door de Hebreeënbrief te gaan. En nu is ons gebed dat de Heere de deur opent en de Family 7 beweegt om ons de gelegenheid te geven om de Romeinenbrief door te geven aan ons volk. Want de Romeinenbrief, dat is het volle evangelie. En ik heb me voorgenomen dit volgende jaar, en ik hoop dat u zich ook voorneemt, gewoon weer opnieuw die Romeinenbrief te gaan lezen. Want dat is het volle evangelie. Paulus heeft deze brief geschreven vanuit Korinthe aan de gelovigen te Rome. En ik wil gewoon even een kapstok doorgeven om je alvast een beetje verliefd te laten worden in die brief. En dan wil ik vanmiddag gaan naar een gedeelte wat velen overslaan. En dat zijn de begroetingen aan het einde. Maar er zijn eigenlijk vier gedeelten. Eerst is het de toren van God. Dat is voor alle mensen. En of je nu een Jood bent, religieus of seculair, of een gooi, een niet-Jood, allen derven heerlijkheid van God. Laten we even een paar versen lezen, want dan kun je iets heel moois ontdekken. We gaan naar hoofdstuk 3, vers 19. En dit is een samenvatting van de eerste drie hoofdstukken. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 3, vers 19, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. En dan komt het mooiste gedeelte. Maar nu, laten we dat eens zeggen. Maar nu, nog een keertje. Maar nu is zonder de wet, ziet u het achterdeurtje, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. O, hieruit is de reformatie ontstaan. Niet uit werken der wet, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is zo mooi, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. En dat is door het geloof in de Heere Jezus Christus. We gaan naar het volgende gedeelte en dat gaat dan van hoofdstuk 3 vers 21 tot hoofdstuk 8. En dan gaan we spreken over eerst de toren van God, de genade van God. Iemand zei eens, genade, dat is het mooiste woord uit de Bijbel. En laten we dat ook samenvatten in hoofdstuk 7, vers 24. Ik denk dat sommigen dat nog wel herinneren, dat je dat wel eens gehoord hebt, of misschien ook wel eens tegen jezelf gezegd hebt. Mij ellendig mens. Heb je dat wel eens tegen jezelf gezegd? Ik wel hoor. Ellendeling. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar dan moet je niet stoppen, want dan staat er dan. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heere. Is dat niet geweldig? In mijzelf moet ik het niet vinden. Kan ik het niet vinden. Moet ik niet wezen. Maar ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. En dan komt hoofdstuk 8. En dan staat er in vers 1. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Tot hoofdstuk 8. Alleen in Romeinen 5 vers 5 is het woord Heilige Geest genoemd, die in onze harten is uitgestort. Weet u nog Corrie ten Boom? Romeinen 5 vers 5, de Heilige Geest is in ons hart uitgestort, dat is de liefde van God. Maar in Romeinen 8, daar komt de Heilige Geest 20 keer voor en dat is eigenlijk het hoofdstuk, zoals Watchman Nee het noemt, van het normale christenleven. Een leven door de geest. En dat is het tweede gedeelte, het derde gedeelte van hoofdstuk 9 tot 11. Dat is het plan van God. En voordat Paulus vertelt van dat plan van God, openbaart hij zijn herderlijk hart. Want wat lezen we in hoofdstuk 3, 9 vers 3. Ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. Oh, hier zie je het hart van Paulus. Net als dat hart van Mozes. Ze wilden wel verbannen zijn van God. Of hoe staat het er ook alweer? Vervloekt zijn. Maar dat konden zij niet. Wie kon dat wel? Wie is er vervloekt geweest, Galaten 3? De Heer Jezus. Wat Mozes verlangde, wat Paulus verlangde, konden zij niet doen voor het volk. En dan komen we bij Galaten 3. De Heer Jezus heeft de vloek gedragen. Het enige wat nog over is vandaag is de zegeningen. Want de vloek is op het kruis. En dan vertelt Paulus over de soevereine God wat betreft zijn volk. En dan zegt Paulus, het is niet Gods schuld. En Gods beloften zijn onberouwelijk. En dan eindigt hij met die heerlijke belofte wat betreft Israël. En 11 vers 25, laten we het maar lezen, het is Gods woord. Vers 25. En ik wil niet, broeders, dat zijn Joodse mensen, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, toekomst. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Dat is nog als volk, natie, toekomst. Maar nu zijn het al die enkelingen. Enigen, maar wij weten dat er nog een geweldige toekomst is voor deze wereld, maar ook voor het Joodse volk. Dat is hoofdstuk 9 verteld, dat is het plan van God. En dan in hoofdstuk 12 tot 15, dat is de wil van God. Kijkt u even mee naar hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Ik roep u er dan op toe, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wij geven onszelf als een levend offer. En dan tot slot hoofdstuk 15 vers 13, dat is zo'n heerlijk vers wat je moet geven aan mensen als je ze een brief schrijft en je zegt, ik wil er nog een versje onder zetten. Dan zou ik zeggen, moet u dit eens lezen en doorgeven. Hoofdstuk 15 vers 13. De God nu van de hoop, tikva, hoop is niet, kan regenen of zonneschijn, dat je het niet zeker weet. Hoop in het Hebreeuws, dat is alsof het al reeds gebeurd is. Dat is ook het nationale lied. Tikva, de hoop. God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nu heb ik een kapstok gegeven en die moet u zelf gaan invullen. En dan ziet u de rijkdommen van het evangelie van God. En dan komt hij tot het einde van deze brief. Hij zegt, ik verlang er zo naar om naar jullie toe te komen. Hij is nog niet bij ze geweest, maar wat ik nou zo mooi vind, hij kent daar veel mensen bij name. Er was eens een broeder die zei, dicht bij God en dicht bij mensen. Zo moeten we leven. En hij noemt hier 26 personen bij name. Wat mij wel bemoedigt is, hij noemt ook zondigen en die zuster. Dus hij is er ook een paar vergeten. Komt u dat ook wel eens voor, dat je iemands naam vergeten bent? Maar ik sta er wel versteld van in Romeinen 16, dat hij zoveel mensen bij name kent. En hij kent die mensen ook intiem. Hij weet hoeveel ze bijdragen in de gemeente. En daar wil ik vanmiddag even bij stilstaan. Deze afgelopen 2 jaar zijn drastisch anders geweest dan ik in mijn dagboekje had. Alle open deuren met groepen naar Israël, bijbelscholen, jeugdkampen, het werd allemaal afgezegd. Maar ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik ben niet in een vacuüm gevallen. Weet je waarom? Er is een belofte voor iedere gelovige. Hij heeft goede werken voorbereid van voor de grondlegging van de wereld. En als er dan eens een keer een deur dicht gaat, dan gaat er een venster open. En de laatste 2 jaar heb ik me helemaal gericht op mijn eigen familie. En dat was ook nodig. In die tussentijd is mijn moeder naar het vaderhuis gegaan. De moeder van Linda, mijn vrouw, is naar het vaderhuis gegaan. De vrouw van de dochter van mijn broer op 38-jarige leeftijd, laat zijn man en 4 kinderen achter, naar het vaderhuis gegaan. Maar ik heb bij allen mogen getuigen van de Heer Jezus. En weet u wat het is? Een gelukkige familie is een vervroegde hemel. Onze families, onze fysieke families, daar mogen we echt aandacht aan geven. En dat is zo belangrijk, want ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat is zo belangrijk dat je ook overal ook werkt aan dat familie zijn hier op aarde. Maar daarboven heeft de Heere God ons een geestelijke familie gegeven. Een wereldwijde familie. En daar wil ik een klein beetje aandacht aan geven. En daarom gaan we naar hoofdstuk 16. Nou is er van Paulus iets bekend, dat heeft mij altijd pijn gedaan. Ze zeggen dat Paulus is vrouwonvriendelijk. Dat is niet waar. Hij was vrouwonvriendelijk voor zijn bekering. Want als je naar het Jodendom kijkt en je luistert naar hun gebeden, dan bidden ze iedere dag, Heere, dank u wel dat ik geen gooi ben, dat ik geen heiden ben en dank u wel dat ik geen vrouw ben. Zodat ik de hele dag mijn aandacht kan geven aan de Torah. Maar Paulus is opnieuw geboren. Paulus is gevuld met de geest van God. Paulus schrijft door de geest van God. En hij schrijft zo mooi over de vrouwen. Ik denk nog eventjes aan Efeze 5, vers 25. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Van de 26 namen in Romeinen 16 zijn er 9 vrouwen die bij name genoemd worden. Vrouwen in de Bijbel. Daar begon de verlossing uit Egypte. Het begon met 2 vroedvrouwen, Puha en Sifra, die kozen voor het leven. Dat was het begin. En later Jochabed, die de wetten van de farao niet vrezen. Zo begon de verlossing uit Egypte. Aan wie verscheen de Heer Jezus als eerste? Maria Magdalena. En hij zei, noem mij broeder. Voor de eerste keer. In Israël is er een heel leger van zusters uit de Filipijnen. Dat zijn lieve, gelovige meisjes. En die dienen in de huizen van de Joodse families. Ze dienen ook in de ziekenhuizen van Israël. Je ziet ze overal lopen met rolstoel met oudere mensen. Je vindt ze in de families. En die zijn opgeleid in de Filipijnen als wederom geboren gelovigen. Hoe zij een zichtbare brief moeten zijn. En ze hebben zo'n invloed bij Joodse families. Allemaal zusters in de Heer. Waar zou het zendingsveld zijn zonder de zusters? Overal waar je komt, daar zie je dat ze ontzettend trouw zijn in hun roeping. En de eerste die Paulus hier noemt, is Febe. Nou, Febe betekent de stralende. En wat staat er geschreven van Febe? En ik beveel u Febe, onze zuster, aan. Die een dienares is, diakonesse, van de gemeente die in Kensreën is. Kensreën, moeilijke naam, maar dat is de havenstad ten oosten van Korinthe. Opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is. En haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Weet u, deze rol, die is meegenomen door Febe. Febe heeft daar 1000 kilometer mee gereisd, van Korinthe de hele weg naar Rome. En zegt, deze Febe, die moet je bijstaan, die moet je gastvrijheid bieden, want zij is een dienares. Zij heeft velen geholpen en zij heeft ook mij geholpen. De eerste die genoemd wordt is Febe, die de rol van de Romeinenbrief van Korinthe naar Rome heeft gebracht. De tweede die we hier zien is, groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. En we moeten kijken in vers 4. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heiligen, van de heidenen. Er staat in Deuteronomium 32 vers 30, 1 verslaat er 1000, maar 2 verslaan er 10.000. Dus 2, 10 keer zoveel meer. Nou, hier zie je nu een bediening van een echtpaar. En wat zo leuk is, de namen die rijmen nog een beetje, Priscilla en Aquila. Maar Aquila is een Joodse man, het is een Joodse echtpaar. En soms staat Aquila vooraan en soms staat zoals hier Priscilla vooraan. Maar er is geen jaloezie, het is een team, een team. Zij woonden eerst in Rome, maar onder de regering van Claudius zijn ze toen uit Rome verbannen. Toen was er ook al antisemitisme. Ze zijn toen van Rome naar Korinthe gegaan en daar ontmoetten ze Paulus. En wat bleek nu, ze hadden hetzelfde beroep. Ze werkten samen als tentenmakers. Vanuit Korinthe zijn ze verhuisd naar Efeze en hier wonen ze alweer in Rome. Ook in de eerste eeuw, Pax Romana, denk maar aan de Romeinse wegen en de wereldse vrede en één taal, waren de mensen in beweging. Jazeker, de mensen waren in beweging. En wat ik nou zo mooi vind van dit echtpaar, overal waar ze woonden, hadden ze niet alleen een open hart, maar ook een open huis. Huisgemeenten, overal waar ze woonden, daar openden ze hun huis. Weet u nog van Apollos, die zo vurig predikte over de doop van Johannes? En ze hebben hem apart genomen, er staat Aquila nummer 1, en dan nemen ze hem apart en dan leggen ze hem het volle evangelie uit, Apollos. Maar hier staat iets waarvan wij de details niet weten, maar ze hebben hun leven, mijn leven hun hals gemaakt. Met andere woorden, ze hebben zichzelf in gevaar gebracht voor mij. En dat is toch wat, dat Paulus dat noemt over dit echtpaar. Daar had hij, was hij zo groot mee, met Priscilla en Aquila. Overal waar ze geplant waren, bloeiden ze als echtpaar. Er was geen jaloezie. Er is alleen de orde van de schepping in man en vrouw. En hun huis was open, hun hart was open. En voor Paulus legden ze zelfs hun leven op het altaar. Heerlijk getuigenis van echtparen. En dat vind ik zo mooi dat dit er ook staat. Want ik ben nu 16 jaar getrouwd en samen met Linda. Ik kan zoveel meer doen dan toen ik alleen was. Je hebt een steuntje in de rug. Je hebt iemand waar je mee kan praten. Je hebt iemand die je ook bekritiseert. Pas was ik op een bijbelschool. En al die jeugd allemaal nadenken over wie zou mijn vrouw zijn. Ik zeg, weet je wanneer je klaar bent om te trouwen? Als je tegen kritiek kunt. Als je niet tegen kritiek kunt, dan moet je niet trouwen. Want we hebben allemaal onze dode hoeken. En blinde hoeken. En dat wordt soms wel eens erg goed ingevreven, maar dat is helemaal niet erg hoor. Maar goed, dat kom je wel tegen. Maar als echtpaar, en daarom worden echtparen ook zo aangevallen. Maar houd dit vast. 1 verslaat er 1000, maar 2 10.000. En een drievoudig snoer. He, die driehoek, he, samen naar de Heer Jezus, brengt je ook dichter bij elkaar. Dat is de sterkste eenheid. Priscilla en Aquila. We lezen verder. Vers 4, 5. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Epenetus, prijzenswaardig betekent dat. U bent ook al ouder, net als ik, de meeste. Maar kent u dat verhaal nog van David Wilkerson en Nicky Kroes? David Wilkerson die ging naar die grote stad als plattelandsprediker. En hij bewoog zich in die bendes. En wat was er toen aan de hand? Toen kwam de leider, Nicky Kroes van de Mau Mau, die kwam tot geloof. En door het geloof van Nicky Kroes kreeg hij een hele open doorbraak in die bendes in New York. Nou, dat is zo'n Epenetus. Ik heb ook zo'n Epenetus gehad in mijn leven. Die als eerste vrucht tot geloof komt. Dat was een kolonel van het Israëlische leger. Toen ik in de woestijn woonde, was er op een gegeven moment, ik liep met water en ik kreeg een lift. En ik dacht, oei, dat is een hoge Piet. Een kolonel van het Israëlische leger. Ik zei tegen hem, kom een kopje thee drinken. En toen was ik hem eigenlijk aan het uitdagen, want als hij nee zei, dan wist ik, oh, hij is religieus. Want die drinkt met mij geen kopje thee. Maar hij was niet religieus, hij zegt, ja, ik kom een kopje thee drinken, maar ik blijf niet langer als 5 minuten. Nou, het leek wel een Duitser, want die 5 minuten werden 3 weken. Ja, die waren toch ook een keer bij ons op bezoek, voor 5 jaar. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Maar na 3 weken, toen riep deze beroemde... Oh, je moet eens weten, zeg. Dan ben je aan het evangeliseren. En dan heb je er zo'n kolonel naast je lopen met zo'n M16. En al die falafels op zijn schouders. Nou, iedereen wilde een Bijbel hebben. Ze dachten dat ik een geheim agent naast me had lopen. Maar wat gebeurde er na 3 weken dag en nacht bij mij gewoond te hebben in dat hutje. En samen dan hij met zijn mondharmonica en ik met mijn gitaartje. Na 3 weken riep hij uit. Het kostbare bloed van Yeshua heeft mij gereinigd van al mijn zonden. Dat was mijn Epenetus. En door hem heb ik toen een doorbraak gekregen in de legerkampen. Heb ik een doorbraak gekregen bij al die hoge pieten. En het is echt iets geweldigs geweest wat God door hem gedaan heeft. Hij is toen later verpleger geworden, heeft een verpleegster tot de Heer Jezus mogen brengen. Ze zijn getrouwd en ze kregen 7 kinderen. En 2 van hun dochters, dat is ook wel leuk om te vertellen, zijn getrouwd met zonen van dat grote gezin van die Jezus Redboerderij. Dus je ziet het maar, het begint bij een liftje, een kopje thee. En waar eindigt het niet? Nou, dat is nou een Epenetus. En de Heere God heeft in zijn genade mij die die vrucht gegeven om doorbraak te hebben bij de soldaten, doorbraak te hebben in de ziekenhuizen. En daar ben ik de Heere zo ontzettend dankbaar voor. Nou, vers 6, groet Maria, weer een van die lieve Maria's in de Bijbel, die zich veel moeite voor ons heeft getroost. Groet Andronicus en Junius, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Nou, weet u wat hier staat? Hier staat, mijn familieleden. Nu weet ik het niet of dat het familie was, of waren ze van de stam van Benjamin, of was het Joodse mensen. Maar wat mij wel opvalt, kijkt u eens, zij waren tot geloof gekomen voor Paulus. Voor Paulus. En nu had hij met hen in de gevangenis gezeten. Wat waren ze van Saulus, voordat hij tot bekering kwam? Dat waren zijn vijanden. Misschien stonden ze wel op zijn lijstje. Maar God verandert mensen. Nu zijn het zijn geliefde broeder en zuster, maar die samen mee in de gevangenis heeft gezeten en die in het geloof ouder zijn dan Paulus. Is mooi toch? Zie je dit? Voor mij. Eerder dan ik. Nou, dan krijgen we allemaal van die moeilijke namen, die laten we zitten. Maar in vers 11. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissen behoren, die in de Heer zijn. Nou, het huis van Herodion en het huis van Narcis, dat waren corrupte families. En uit die corrupte families zijn toch bloemen gegroeid. Zijn toch mensen tot geloof gekomen. En een van hen is mij verwant. Herodion, hij komt uit de Herodes-familie. En je weet het, die Herodes-familie... Die waren niet lief. Niet voor hun vrouwen waren ze lief. Niet voor hun kinderen waren ze lief. En niet voor het Joodse volk waren ze lief. Maar uit die corrupte familie, ook die andere, dat was de secretaris van Claudius, kwamen gelovigen. En dat vind ik ook zo ontzettend bemoedigend. En dan heb ik hier nog iemand die ik niet wil vergeten. En dat is vers 13. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere en zijn moeder en de mijne. Nou moet ik wat vertellen. 54 jaar ben ik niet getrouwd geweest. Was ik een net als Paulus, een, hoe noem je zo iemand? Een vrijgezellig iemand. En hij is mijn moeder. Weet je dat ik overal mijn tweede moeders heb? Israël loopt er vol van. Overal had ik zo'n moedertje die de was voor me deed en lekker een stukje kip en mag ik een slaapje doen. En moeders, hebt u dat gehoord, dat programma in Zuid-Afrika, waar moeders opstaan in die wijken en gaan zorgen voor de kinderen. Moeders. En Paulus zegt, die moeder van Rufus, dat is ook mijn moeder geweest. Zij was als een moeder voor mij. Als het zo is dat dit waar is, want Simon van Cyrene had twee zonen, Alexander en Rufus. Als het zo is dat dit de zoon is van Simon van Cyrene, en de vrouw van Simon van Cyrene de moeder voor Paulus is geweest, dan denken wij even terug naar dat moment. Simon van Cyrene was gewoon bezig met zijn eigen ding. Hij had een blijde dag, want hij kwam van zijn akkertje, liep richting de tempel, liep richting Pasen om de sedermaaltijd te vieren met zijn familie. En dan opeens komt hij in een menigte mensen terecht en ze trekken hem van zijn pad af en hij krijgt een kruis op zijn rug. En hij moet met dat kruis de heuvel op. En naast hem loopt de Heere Jezus. Even dat beeld voor je. Dat was hij helemaal niet van plan. Dat stond helemaal niet in zijn agenda. In zijn agenda stond, ik moet naar huis. We moeten de sedermaaltijd voorbereiden met de familie, want het is Pesach. Krijgt hij opeens dat kruis te dragen van die man die naast hem wandelt, met die doornenkroon en dat bebloede gezicht. En dan opeens bovenaan die kruis mag hij dat kruis op de grond leggen. En dan gaat de Heer Jezus in zijn plaats op dat kruis. Dit is een vreselijke ervaring geweest voor hem. Om daar ooggetuige van te zijn geweest. Maar deze vreselijke ervaring is tot grootste zegen geworden in zijn familie. Want zijn vrouw is een moeder voor Paulus geworden. En Rufus, wat staat er van Rufus? Hij is uitverkoren. En dat is een gelovige. Dus het heeft een ontzettend effect gehad in zijn familie. Als dit de vrouw van Simon van Cyrene is geweest. En als dit de zoon van Simon van Cyrene is geweest. En denk u eens even terug. Misschien zijn er wel momenten geweest waarin u terugdenkt dat u denkt, nou, dat was moeilijk. Opeens is mij dit of dat overkomen. Maar als u nu terugkijkt, want we leven allemaal nog, dus we mogen er wat van geleerd hebben. Dan denkt u, oh ja, maar die moeilijke tijd, daar heb ik toch de opstanding van de Heer Jezus, de nabijheid en de hulp en de draagkracht van de Heiland ontdekt. Dat had ik anders nooit ontdekt. Dat juist dat moeilijke, dat verschrikkelijke wat mij is overkomen, is mij uiteindelijk tot zegen geworden. En dat reisje van Simon van Cyrene, die berg op van Golgotha, wandelend naast de Heer Jezus, die dag is hij nooit meer vergeten. Er was eens een edelman in Duitsland, zijn naam is Zinzendorf. En Zinzendorf ging op een gegeven moment naar het museum. En hij stond voor een schilderij met de Heer Jezus aan het kruis. Maar wat stond er onder aan dat kruis? Dit deed ik voor jou, wat doe jij voor mij? Het heeft hem niet losgelaten. Het heeft hem zijn hele leven veranderd. De richting van zijn leven is daarna helemaal veranderd. Hudson Taylor, hij had een boek geleend van zijn vader. Het was een boek over het evangelie. En toen las hij op een gegeven moment, het is volbracht. Zijn hele leven veranderd. En hij is zendeling geworden. En ik vind het toch wel mooi om zoiets toch te noemen. Want die Simon van Cyrene, als ik toch in zijn schoenen sta. En dat overkomt mij. Ik zou het ook nooit meer vergeten. Het heeft een effect gehad ten goede voor zijn hele familie. En zijn vrouw is een moeder geworden voor Paulus. Zulke dingen, als je die er dan uithaalt, dan denk je, oh, maar dat laatste hoofdstuk, dat is best wel de moeite waard om ook aandacht aan te geven. Zo staan er hier zoveel mensen. Er staat ook een oproep dat wij op moeten passen voor valse leraren. We moeten ons afkeren van verkeerde leraren. Er zijn altijd weer, als God aan het werk is, ja, dan begint de duivel ook zijn staart te roeren. Er is altijd oppassen in de gemeente van Jezus Christus. En dat zegt Paulus hier ook in vers 17. Ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden, die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. Keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Alle predikers die hier mogen staan, die moeten altijd over de Heere Jezus spreken. En niemand anders. Jezus alleen. En dat was zo mooi van die Hebreeënbrief. Dan kom je bij hoofdstuk 12, hebben die hele wolk van getuigen achter je. En dan staat er, ziende op Jezus. Bij hem moeten we zijn, Jezus alleen. En dat houdt alles in zijn evenwicht. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere zal u gegeven worden. En dit is zo belangrijk. Wat ik ook zo mooi vind van dat laatste hoofdstuk, dat alles werkt tot geloofsgehoorzaamheid. Ik was vanmorgen bij iemand, kijkt u in vers 26, geloofsgehoorzaamheid. Hij was bezig en hij zat na te denken over de doop, maar hij had allemaal aanvechtingen. Toen kon ik alleen maar zeggen, alles wat gehoorzaamheid is, dat zal altijd zegen voortbrengen. En dat is toch eigenlijk het doel van iedere Bijbelstudie. Dat we komen tot geloofsgehoorzaamheid. Dat we gehoorzame volgelingen worden van de Heer Jezus. En daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Hè? Je wordt ouder en je denkt terug en je ziet dat de Heer je gedragen heeft. Ook door de stormen heen. En je verlangt er zo naar om van harte de Heer te gehoorzamen. Er is een heel mooi vers in Psalm 119. Laten we daar nog even naartoe gaan. Psalm 119, daar zegt David iets moois. Een man naar Gods hart zegt in Psalm 119 vers 60. Ik vind het een heel mooi vers. In Psalm 119 vers 60. Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld uw geboden in acht te nemen. Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld. Als je weet dat je weet dat je weet dat je weet dat je iets moet doen, moet je niet aarzelen. Dan moet je doorgaan. Doorgaan in dat pad van gehoorzaamheid. En dat is het doel van iedere Bijbelstudie. Wat ik nu ook zo mooi vind, tot slot, is, weet u wie deze brief geschreven heeft? Paulus. Maar wie heeft hem echt geschreven? Paulus heeft hem gedicteerd. Tertius. Kijkt u mee met mij in vers 22. Ik, Tertius, die de brief geschreven heeft, groet u in de Heer. Ik denk dat Paulus gezegd heeft, Tertius, jij heeft hem zo netjes geschreven, geef even een persoonlijke groet door. Maar wat betekent Tertius? Weet u wat Tertius betekent? Drie. Later komt er nog eentje, Quartus. Wat is Quartus? Vier. In Handelingen 20 vers 4, secundo. Wat is secundo? Twee. Dit waren slaven. Dit waren mensen zonder naam. Maar in de gemeente van Jezus Christus is er geen aanzien des persoons. Wij zijn allen, als gevolg van onze wedergeboorte en de inwonende Heilige Geest, volmaakt in Christus. En deze slaven in de maatschappij, kun je nagaan zeg, deze slaaf die geen naam heeft, alleen een nummer, heeft de Heere gebruikt om aan ons de Romeinenbrief te geven. En dat vind ik zo heerlijk als ik dan nadenk over onze geestelijke wereldwijde familie. Allereerst, het belangrijkste, en dat vindt u ook steeds weer terug, in Christus, in Christus, in Jezus, Jezus in hen. Dat is de band die wij hebben. We hebben Jezus gemeen. En waar woont Jezus? In mijn hart. Er is nog iets wat heel mooi is. Het is familierelatie. Het is broeder, zuster en moeder. Geen titels. In Matteüs 23 vers 8 staat, je mag niemand een titel geven. Want er is er één Heer. Kijk, het is een familieband. Niet hiërarchie, zoals hoge priester, priester, leviet. Nee, nee. Als gemeente van de Heer Jezus Christus in het Nieuwe Verbond, wij zijn een familie. Zijn erfgenamen. En erfgenamen, jazeker. Jazeker. En mede-erfgenamen. Maar we zijn een familie. Het zijn familiewoorden. Ik ben niet meer, ik ben niet minder, want als iemand volmaakt is, dan kan er toch niets meer bij. En onze positie is, Colossenzen 2 vers 10, wij zijn volmaakt in Christus. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. De hemel is in mijn hart. Wij zijn deelgenoten van de goddelijke natuur. En dat is zo heerlijk. We hebben één hoofd en één lichaam. In dat lichaam verschillende leden, met verschillende gaven. Maar we staan naast elkaar. En daar ben ik de Heer zo dankbaar voor. Dat ik niet sta op een verhoging. Want dat is gevaarlijk. Want als er trots in je hart komt, dan kan de Heer je niet gebruiken. We moeten omlaag, zodat Hij verhoogd wordt. Zullen we daar de Heer voor danken? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze middag. Zo met elkaar. O Heer, wat is het heerlijk dat wij erfgenamen zijn. Dat de erfenis ons alreeds geschonken is, dat wij een down payment hebben gehad, een creditcard door de inwonende Heilige Geest, maar dat we eens met u zullen regeren. O Heere, wat een geweldig perspectief, wat een geweldige toekomst, Heere. En Heere, We hebben vanmiddag even nagedacht over de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Waarin we een familie zijn. Met familiewoorden. Waarin Christus in ons woont. En als Christus in ons woont, dan woont de volledige Godheid in ons. Heren, we zijn zo rijk. En we zijn zo gezegend. En heren, we kunnen daarom ieder moment van de dag danken. En want als we gaan danken, gaan we anders denken en ook anders doen. En vooral in deze tijd, rumoerige tijd, verschrikkelijke tijd. We huilen voor de televisie als we naar het nieuws kijken. Maar laat ons hart gericht zijn op de dingen die boven zijn. Laat ons bezig zijn met dat koninkrijk dat niet wankelt. Laat ons bezig zijn met datgene wat wij als het ware horen. De voetstappen van de Heer Jezus. Die steeds dichterbij komen. Om de orde van de oude dingen voorbij te laten gaan. Zodat er in de toekomende wereld geen domein van Satan meer zal zijn. Maar dat er een vrederijk zal komen. Waarin de Heer Jezus, de mens, regeren zal. O Heere, die Maranatha-boodschap, die moet klinken. En daarom danken wij u, Heere, dat wij u verwachten vanuit de hemel. En leest u maar de napredikers. Heere, bovenal wil ik bidden, Heere. Onze namen staan niet in de Bijbel, zoals deze broeders en zusters. Maar dat voor een ieder die hier vanmiddag is en die mij hoort, dat hem of haar naam geschreven is in het boek des levens. Heren, dat is het belangrijkste. En dat kan vanmiddag gebeuren als wij u aanvaarden in ons hart. Wees u maar de naprediker. En ik dank u wel dat we elkaar steeds weer mogen ontmoeten in alle vrijheid. In Jezus' naam dank ik u. Amen. Amen.
Ik hoop dat je niet erg vindt dat ik de hoogte in
ga. Ga hoger op, broeder. Kom hoger op. Oh, hij is lieve broeder, hè. Oh. We gaan heerlijk zingen Johannes de Heer 98. Dat is oud, hè. Als je dat mag worden, dan zit je goed. Johannes de Heer 98. Kom hoger op, broeder. De zegenbede is ook weer van de Hebreeënbrief. En daar noemt de schrijver de opstanding van de Heer Jezus. En dat is het hart van het evangelie. Mag ik u vragen om te gaan staan voor de zegenbede? En dan zingen we met elkaar Johannes de Heer 571. Goed. We gaan naar de zegenbede. En dat is zo mooi. U leest maar rustig mee hoor. Maar dit is zo'n mooie zegenbede. Ik word er altijd weer blij van. De God nu van de vrede. Die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wat een zegenbede.
Thank you.
Oh, welk een vreugde. Voor op de fiets, hè.
Oh, welk een vreugde, vreugde, vreugde. Oh, welk een vreugde, een kind van God te zijn. Dan zal het niet zich eens bewust, want Jezus vreugde heeft een rust. Alleluia, alleluia.
Een gezegende week toegewenst en weet dat de Heere voor ons uitgaat. Amen. Hij is onze voorloper. Bedankt.